Je luistert naar Stroom Op, podcast voor steeds betere jeugdhulp. Hierin gaan we op zoek naar hoe we kinderen met complexe problemen de juiste steun en begeleiding kunnen geven, waardoor ze stevig in het leven kunnen staan. Ook willen we leren wat er voor nodig is om complexe problemen zoveel mogelijk voor te blijven. In 8 afleveringen zullen bevlogen jeugdhulpverleners vertellen hoe volgens hen de jeugdhulp beter kan. Vandaag beter dan gisteren en morgen beter dan vandaag. Mijn naam is Melu van Hintum en in deze eerste aflevering spreek ik met Suzanne Terwij, hoofdzorgontwikkeling en betrokken bij Transferium, de Jeugdzorg Plus voorziening van Parlan. En ik spreek ook met Joost Richards, hoofdzorgpadontwikkeling en innovatie bij Via Jeugd, een Jeugdzorg Plus organisatie. We gaan praten over alternatieven voor de gesloten jeugdzorg. Suzanne, welkom hier aan tafel.
Dankjewel.
Mijn eerste gast bij deze 8-delige podcastserie. Jij werkt bij Parlan en in het bijzonder ook bij Transferium, de Jeugdzorg Plus organisatie waar we het over gaan hebben. Hoe komen kinderen eigenlijk in de Jeugdzorg Plus terecht?
Kinderen in de Jeugdzorg Plus die groeien op in gezinnen die heel veel problemen hebben. Schulden, ouders hebben allerlei psychische problemen, geen werk, vechtscheidingen. Nou, er gebeurt van alles. Deze kinderen die ontvangen vanaf dat ze heel klein zijn al hulp. En wat elke keer blijkt is dat de hulp niet goed genoeg heeft aangesloten. En uiteindelijk komen ze dan in de Jeugdzorg Plus terecht.
Dus eigenlijk zeg je, ze hebben dan een heel traject doorlopen en iedere keer zijn ze doorgeschoven.
Ja.
Ja, of zeg ik dat een beetje oneerbiedig? Of
je zegt het oneerbiedig, maar dan komt het ook wel een klein beetje op neer.
Ja. En wat, je zei al, het zijn kinderen met heel complexe problemen. Uiteindelijk komen ze dan bij de Jeugdzorg Plus terecht, waarvan we toch een beeld hebben van, dus je zit achter hekken en prikkeldraad en gesloten deuren en het is er best wel repressief. Of ben ik nu te negatief daarover?
Ik zou dat niet zo zeggen, inderdaad. In de Jeugdzorg Plus wordt ontzettend hard gewerkt door mensen die heel veel compassie hebben met deze kinderen. En die proberen echt aan te sluiten bij wat deze kinderen nodig hebben. Maar het is ook ingewikkeld, want het zijn kinderen met complexe problemen die soms heel boos zijn of die zichzelf snijden. Die met elkaar het heel moeilijk vinden om goed om te gaan, terwijl er veel kinderen op een groep zitten. Dus in zo'n Jeugdzorg Plus instelling is het moeilijk werk ook.
Ja, wat zijn eigenlijk de grootste problemen die de groepsleiders hebben? De grootte van de groep, zei je al, de intensiteit van de problemen. Komen ze dan eigenlijk nog wel aan hun eigenlijke werk toe?
Nou, wat je zou willen en wat je deze kinderen gunt, is dat je ontzettend goed verbinding met hen kan maken. Dus dat je heel goed naar hen kunt luisteren en hen kunt helpen bij alle dingen waar ze mee zitten en die ze tegenkomen in het leven. En je kunt je voorstellen dat als er 8, 9, 10 kinderen op zo'n groep zitten, dat dat best ingewikkeld is om heel veel aandacht en zorg aan een kind te bieden. Dus dat maakt het werk van deze groepsleiders heel ingewikkeld. Ja, en de kinderen onderling, het zijn er best veel op een groep, dus er vinden allerlei interacties plaats. Dat is ook ingewikkeld, dus daar moet je ook iets mee, ook als begeleider. Dus je bent ook heel veel bezig met de interacties op de groep, terwijl je eigenlijk wil dat ene kind helpen. En eigenlijk die alle 8 natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat doe je heel erg individueel. Dat zou je heel erg individueel willen doen.
Dat zou je willen doen, maar dat lukt dus niet.
Nou, dat is moeilijk.
Moeilijk. Ja. Wat schiet zo'n kind er dan uiteindelijk mee op? Want die is al heel vaak doorgeplaatst. Daar word je denk ik niet heel veel gelukkiger van als kind. Zo'n groepsleider kan ik me voorstellen. Die wil eigenlijk meer dan hij kan doen. Dus die raakt misschien wel een beetje gefrustreerd ook. Dat hij eigenlijk niet kan doen waar hij echt het vak voor heeft gekozen. En zo'n kind voelt zich misschien net zo min goed gezien. Wordt misschien ook wel belaagd door andere kinderen. Omdat het allemaal kinderen zijn met complexe problemen die bij elkaar zitten. Dus wat levert het zo'n kind uiteindelijk op in deze setting?
Nou, wat je bij veel kinderen ziet is dat de setting wel bewerkstelligt dat zij rustiger worden. Er is een goed ritme voor die kinderen. Dus sommige kinderen komen naar binnen en die hebben hun dag- en nachtritme helemaal omgedraaid. En die zijn naar de drugs en die verkeren in vriendengroepen die heel ingewikkeld zijn en niet goed voor hen. Dat is daar allemaal niet. Dus ze gaan daar weer naar school. Dus de hele basale dingen, die zijn goed geregeld en die bieden hen ook rust. En dat is ook nodig om contact met hen te kunnen maken. Dus het is wel degelijk helpend voor kinderen. Maar het is belangrijk om het zo kort mogelijk te houden.
En dat is dan eigenlijk het grootste probleem. Want jij wil echt dingen veranderen in de Jeugdzorg Plus. Als je dan nu kijkt naar wat je net schetste voor beeld. Wat zijn dan de hele belangrijke dingen voor jou, voor de kinderen natuurlijk uiteindelijk. Waarvan je zegt, die moeten echt anders.
Nou, wat ik deze kinderen en de jeugdhulp heel erg zou toewensen, is dat we veel beter, ook voordat deze kinderen in de Jeugdzorg Plus terechtkomen, verbinding met hen kunnen maken en contact met hen kunnen krijgen. En dat is heel moeilijk bij deze kinderen, want het zijn vaak boze kinderen die weglopen, die kwaad worden op school, die niet naar school willen. Dus je moet heel veel moeite doen om hen eigenlijk te verleiden misschien wel tot contact. En het duurt heel lang voordat ze jou vertrouwen.
Maar dat komt natuurlijk ook omdat ze die hele geschiedenis in die hulpverlening, en natuurlijk ook buiten de hulpverlening, maar omdat ze het nu echt over die hulpverlening hebben, dat ze die achter de rug hebben. En dat heeft ze misschien ook niet altijd goed gedaan. Jullie zitten aan het eind van het traject. Ik kan me voorstellen dat er al veel eerder in het traject andere dingen moeten gebeuren.
Ja, exact. Dus ik denk dat we moeten leren in het jeugdveld van hoe moet je nou specifiek met deze kinderen, die heel erg bozig zijn en heel erg vermijdend, hè, weglopen, drugs gebruiken, dat soort dingen. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Dat betekent dat je heel veel energie in hem moet stoppen. En ook in de gezinnen. En niet moet denken, oh, dit kan ik niet. Nu kijk ik maar weg en schuif ik het door naar een ander die het misschien wel kan. Nee, volgens mij moet je erbij blijven. En proberen iemand erbij te halen als je zelf denkt, het lukt mij niet zo goed. Die jou kan helpen om verder te gaan met het gezin.
En waar begin je dan?
Hoe bedoel je dat? Waar begin je dan?
Nou, het probleem, er komt een keer een eerste probleem. Het is natuurlijk het beste, ja, kan ik me voorstellen, als je daar heel snel op zit.
Zeker.
Als je het over hebt van, we moeten eigenlijk, zoals jij het schetst, zou je denken, eigenlijk zouden die kinderen niet eens in de Jeugdzorg Plus meer terecht moeten komen, omdat er al allerlei haltes of stations, hoe je het ook wil noemen, gepasseerd zijn, waarop al eerder op een manier, ja, ingegrepen klinkt zo, maar toch, gekeken dan voor mijn part en gehandeld had kunnen worden, dat misschien afgebogen of afgewend had kunnen worden. Dat je gewoon er eerder bij moet zijn. Ja. En naar wie kijk jij dan in hulpverleningsland? Als je zegt, van, nou ja, jullie schuiven de boel door. Maar je moet eerst je eigen huiswerk doen.
Nou, ik zou het niet willen zeggen, jullie schuiven de boel door. Je moet eerst je eigen huiswerk doen. Want we zijn met elkaar verantwoordelijk voor deze kinderen. Maar ik denk dat het heel vroeg begint. Je kunt al heel vroeg bij bepaalde gezinnen bedenken. Oh, als we hier niet met z'n allen heel dicht omheen gaan staan. Hulpverlening, onderwijs, maar ook de buurt. Dan kunnen we bedenken met elkaar dat dit scheef gaat lopen. Want je kunt de gezinnen er echt al heel vroeg uitpikken, ook als gemeente. Dus volgens mij begint dat echt al, eigenlijk zodra kinderen geboren worden en in een aantal gevallen als moeders al zwanger zijn.
Het consultatiebureau, dat is eigenlijk al de eerste.
Zeker.
Die heel goed zou moeten kijken.
Ja. Ja.
En lukt ze dat dan ook? Je moet op een gegeven moment ook weten wanneer je alarm moet gaan slaan.
Nou, ik denk dat we daar nog een hele hoop in kunnen leren. En dat het heel erg gaat helpen als de expertise die we nu hebben over deze kinderen en deze gezinnen ook bij dat soort voorzieningen terechtkomt. En dat we met elkaar een systeem maken waarin je mensen die verstand hebben van dit soort problematiek er dus al heel snel bij haalt. Om te helpen van hoe moet je dit nu aanpakken. En niet om het door te schuiven naar de volgende.
Ik denk dat iedereen dit wel herkent. Maar dat we ook een manier hebben gebouwd met elkaar in Nederland. Van hulpverlening, maar ook van onderwijs. Die heel erg gaat over, ik noem het altijd maar hokjes. En door het ontstaan van hokjes. Hè, als je het bijvoorbeeld hebt over onderwijs. Dan heb je regulier onderwijs. Maar je hebt ook het hokje speciaal onderwijs. Dus als het niet meer lukt in het ene hokje. Dan kun je het verplaatsen naar het andere hokje. En dat is goed bedoeld bedacht. Maar daardoor krijg je dus een doorschuifsysteem. En dat snappen we inmiddels denk ik wel een beetje. Dat we dat hebben gemaakt.
Mm-hmm.
Maar wat we moeten doen is zoeken naar hoe ga je inclusief werken. Dus hoe zorg je dat een kind in het onderwijs kan blijven? Hoe zorg je dat het thuis kan blijven wonen? Door daar mensen naartoe te brengen die het kind in het gezin gaan helpen. Zodat je niet meer hoeft te verplaatsen.
Ja, en
niet
klinkt
het kind naar het volgende hokje toe te brengen.
Het klinkt logisch, maar het klinkt ook ingewikkeld.
Is het
want
ook?
Je zei eerder al, het gaat om kinderen met complexe problemen die niet echt lievertjes zijn. Ze doen een hele hoop wat God verboden heeft en dan nog meer waarschijnlijk. Dus ik kan me ook voorstellen dat er een soort angst is om dingen te gaan uitproberen. Angst misschien dat het kind zichzelf iets aandoet, dat zijn omgeving iets aandoet. En dat zoiets als veiligheid, moet het allemaal veilig houden voor iedereen, dat heel erg belangrijk is en dat ook leidend is voor de manier waarop wordt gekeken wat je eigenlijk kunt doen. En dus de marges bepaalt van wat je kunt doen.
Dat klopt, maar ik denk dat het begrip veiligheid ook een beetje moeten gaan oprekken met elkaar. Omdat we ook weten dat als je deze kinderen achter gesloten deuren plaatst, dat niet per se uiteindelijk op de lange termijn gaat helpen. Natuurlijk
zorg je er dan voor dat een kind op dat moment bijvoorbeeld niet meer heel boos kan zijn of voortdurend kan weglopen. Het moet daar naar school. Dus ja, op de korte termijn los je iets op. Maar op de lange termijn lost het niet zo heel veel op. Want je wil eigenlijk dat je vanuit de relatie contact kan krijgen met het kind en kan verleiden om naar de gewone school te gaan, daar vrienden te maken en het gevoel te geven, kijk, ik hoor erbij in de maatschappij. Maar het verplaatsen van een kind naar een gesloten jeugdzorginstelling gaat niet over erbij horen in de maatschappij. Dus ja, het klopt. Veiligheid is heel belangrijk hierin. En we zijn met elkaar heel erg bezig om te kijken van, oh jeetje, het kind is niet veilig. Nou, dan moet het maar bijvoorbeeld naar de gesloten jeugdzorg. Terwijl ik denk dat we moeten zoeken naar wat is dan veilig en hoe kun je dan veilig maken thuis of op school.
En hoe kan je dat doen?
Nou, nogmaals,
wat is daarvoor nodig? Wie heb je daar allemaal voor nodig om dat een kans te geven?
Nou, ik denk de familie zelf, hè, dus het gezin, maar ook de mensen daaromheen. Belangrijke personen om zo'n kind heen ook. Dus dat is niet alleen familie, maar dat zijn ook vrienden. En misschien wel de leerkracht van het onderwijs of iemand van de voetbalclub. Ik weet het niet, hè. Dat kan van alles zijn.
Zijn die gemotiveerd om een bijdrage te leveren?
Ja, in een aantal gevallen wel. Ik denk ook dat het een kwestie is van hen vragen om mee te doen. En wat heel erg helpt in dat soort gevallen is als het kind gaat vragen, zou jij mij willen helpen?
En die kinderen die zijn nog niet zo dat ze die vraag überhaupt niet zouden willen stellen. Ze willen ook hulp.
Sommigen wel, anderen niet. Mm-hmm. En dan moet je een beetje... Moet je een beetje, hoe zeg je dat, ook weer verleiden. Wij krijgen bijvoorbeeld kinderen die we voorheen gesloten opnamen, nu in ambulante trajecten, omdat we proberen echt niet gesloten op te nemen. En die kinderen die zijn heel bozig en die willen helemaal niks. Ja, wat wil je eigenlijk wel? Ja, ik wil wel weer een stage en ik wil voetballen. Nou, dan beginnen we met het regelen van stage en voetballen. En gaan het kind daar ook in begeleiden en gaan dat samen regelen, waardoor je contact krijgt en waardoor je ook kunt insteken op het moment dat het kind ook dingen laat zien waarvan je denkt, oh, dat is misschien niet zo heel handig om het zo op te lossen.
Dingen waarbij ze, zeg maar, op de stageplek in de voetbalclub niet zo gelukkig mee zijn, bedoel je dat?
Ja. Om dan ook te zeggen, goh, maar hè, we zitten nu op die stage of we zitten bij die voetbalclub, dat zou jammer zijn als je hier weg zou moeten. Maar we hebben nu wel een probleem. Wat kun jij doen? Hoe kan ik je helpen? En wat kunnen anderen voor je doen? En dan probeer je een insteek te maken. En soms betekent dat heel erg praktisch helpen. Maar het kan ook zijn dat daar uiteindelijk een ingang komt tot bijvoorbeeld therapie.
Ja, ik zit te denken, want je hebt nu gezegd, dat is dan eigenlijk de naaste en de sociale omgeving. Je zult daar ook de school bij betrekken natuurlijk. Mm-hmm. Ook nog andere hulpverleners met wie je allianties aangaat.
Ja, wat je heel erg merkt is dat dit kinderen zijn die heel vaak ouders hebben met allerlei problemen, soms psychische problemen. Dus je zou heel graag ook willen samenwerken met bijvoorbeeld de volwassen GGZ, maar ook met schuldhulpverlening bijvoorbeeld. Dus je zit ook met allerlei gemeentelijke organisaties die je hierbij zou willen betrekken, omdat het echt gaat over complexe problemen in het gezin.
Ja, en die ook in dat gezin, hè, dat volgens het credo van kinderen moeten zo thuis mogelijk opgroeien. Dus bij voorkeur ook in dat gezin opgelost worden.
Ja, want dat kind dat wil het liefst daar zijn. En ouders willen ook het liefst hun kind thuis hebben, hoe ingewikkeld de situatie ook is.
Ja, dan hebben jullie ook wel een oplossing voor kinderen die toch wel uit huis moeten voor een poosje. Het kleinschalige woonvormen, midden in een wijk. En dat werkt ook.
Ja.
Hoe kan het dat werkt? Wat was daarvoor nodig om dat te laten werken?
Wij zijn dat gestart omdat we destijds in de Jeugdzorg Plus, dus de gesloten jeugdzorg, een meisje hadden wat daar al best lang verbleef. En nog telkens wegliep, heel boos bleef, eigenlijk niet naar school wilde. Waarbij zowel de gezinsvoogd als de kinderrechter zei van, ja, weet je, wat gaan we dit nou weer, deze plaatsing verlengen? Toen hebben we gezegd, nee, dat moeten we ook helemaal niet doen. Laten we nou kijken of het anders kan. Toen zijn we eigenlijk rondom dit meisje een voorziening gestart. Dat is een voorziening waar maar 5 kinderen wonen. En we hebben gezegd, hier mag jij wonen, je hoeft hier niet meer weg.
hoe gek jij ook doet, we gaan op wat voor gekke manier ook proberen jou te helpen. En dat werkte, want dat meisje had eindelijk het idee, ik mag ergens zijn. Ik ga niet meer doorgeschoven worden.
Ja, en blijven dus. Hè?
Ik mag zijn blijven, en blijven. Ja, ja, zijn ja, en blijven, ja. Inderdaad. Ja. Dus dat meisje werd rustig. En het was helemaal niet zo dat dat nou om door een ringetje te halen was, zeg maar. Dus we hebben heel veel problemen met elkaar gehad. En ook problemen met de buurt. Maar het feit dat zij daar mocht zijn en blijven, maakte wel dat zij uiteindelijk rustiger werd. En ik geloof oprecht beter geholpen is geweest dan als we haar langer in de Joost op Plus hadden gehouden.
Ja, toch ben ik wel benieuwd naar die twee dingen die je nu zegt. Van onderling hulpverleners, die zullen daar een discussie over gevoerd hebben. En de buurt zal ook niet altijd even blij geweest zijn met zo'n huis in de straat. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat voor, als om te beginnen bij die hulpverleners. Wat zijn dan de belangrijkste discussiepunten die jullie dan met elkaar hebben? Waar gaat het dan over?
Ja, wat wij heel erg aandragen is dat je kinderen een woning moet geven, een thuis. Hier mag je opgroeien, hier mag je zijn, hier mag je wortelen. En dus niet meer dat doorplaatsen wat mm-hmm. we nu nog steeds gewend zijn in de jeugdhulpverlening. Maar dat dus ook betekent dat een kind moet gaan leren zich verhouden tot de buurt. En dan kan het best zijn dat de buurt zegt, ja, dat is even lekker. Maar hier zit iemand die heel veel herrie maakt met zijn muziek. Of er rijden hier opeens auto's door de straat die wij hier vroeger niet zagen. Dus het vraagt heel veel uitleg en gesprek met de buurt. En soms ook met de burgemeester. Om te zeggen, ja, maar we kunnen deze kinderen wel in een gesloten jeugdzorginstelling ver weg plaatsen. Maar uiteindelijk komt zo'n kind daar ook weer uit. En dan hebben we niet geleerd dat kind zich te laten verhouden tot de maatschappij. Dus het moet leren. Net als dat mm-hmm. je leert fietsen. Fietsen gaat met vallen en opstaan.
Ja,
zo
ik.
Moet een kind in de maatschappij ook leren.
Maar toch ben ik benieuwd als zo'n kind helemaal derailleert, hoe dat dan het gesprek tussen de betrokken hulpverleners verloopt. Want ik denk niet dat er een soort van natuurlijke eensgezindheid is van hoe dat wordt aangepakt. Net zo min als ik denk dat de buur denkt, oh ja, nee, maar op de lange termijn leveren wij nu een fantastische maatschappelijke bijdrage. Wat zijn nou de pijnpunten dan die voorbij komen? Wat is lastig?
Het gaat opnieuw weer over veiligheid. En wiens taak het nou is om voor de veiligheid van het kind te zorgen. Dus een gezinsvoogd is vaak bezig met, het is mijn taak om te zorgen dat het kind veilig is. Waarop ik dan kan zeggen, ja, dat is ook zo, maar het is ook mijn taak. En het is daarbij ook nog mijn taak om te zorgen dat het kind zich gaat ontwikkelen. En ook volgens mij jouw taak. Dus mm-hmm. hoe krijgen we nou ontwikkeling op gang? Dus het gaat volgens mij de hele tijd over verder wegkijken dan nu. Wat is nou helpend om een kind zich te laten ontwikkelen? En,
dus je moet eigenlijk, als ik je goed begrijp, een lange termijn perspectief delen. Ja. En proberen een beetje afstand te nemen van wat hier nu alle minuten eigenlijk het beste is, maar dat in het licht zetten van die stip op de horizon. Wat willen we met het kind uiteindelijk bereiken? En als we dan kijken naar wat voor actie we nu kunnen ondernemen, draagt dat dan daaraan bij? Of lopen we daar verder van weg? Is dat dan steeds zeg maar je referentiepunt?
Ja, het gaat om het lange termijn perspectief en het gaat om gezamenlijke verantwoordelijkheid, gedeelde verantwoordelijkheid. Dit kind is van ons allemaal. Het is van mij als hulpverlener, het is van die gezinsvoogd, maar het is ook van de wijk en het is ook van die ouders en het is ook van die leerkracht. Het zijn onze kinderen.
Mm-hmm.
En als wij willen dat ze uiteindelijk in de maatschappij goed terechtkomen, dan zullen we daar allemaal ons steentje aan moeten bijdragen. En dat betekent in sommige gevallen heel moeilijke dingen.
Noem eens een voorbeeld, wat is een heel moeilijk ding?
Nou, het voorbeeld wat je net bijvoorbeeld zei, het betekent dus ook dat je kinderen in de wijk krijgt waar je misschien in eerste instantie van dacht, oh, wonen die ook in deze wijk?
Daar ben ik nou echt wel benieuwd naar. Van, je kunt zeggen, ja, we gaan naar de buurt toe en we gaan dat uitleggen en zo, maar ja, dan ga je dat vertellen. Maar het is niet per se zo dat mensen dan denken, oh ja, maar nee, nu vind ik die keiharde muziek prima en dat ze in mijn voortuin pissen, weet je, dat kan me niks schelen meer, want ik weet nu wat het hogere doel is. Ik denk niet dat heel veel mensen zo meteen zo enthousiast reageren, toch?
Zeker niet. Maar het is natuurlijk niet zo dat de hele dag gebeurt. Nee, en natuurlijk gaan we deze kinderen daar ook bij helpen om dat niet te doen. En te laten zien, weet je woont hier in een buurt, dus je moet je ook anders gedragen.
Ja, maar toch, dus hoe motiveer je de buurt? Daar ben ik toch wel echt benieuwd naar.
Nou, want dat vraagt wel om heel veel gesprekken vooraf, voordat je daar gaat zijn, zeg maar, gaat zitten.
Maar ook tijdens en ook na incidenten, ja. Dus dan ga je ook langs en dan ga je ook praten over hoe kunnen wij dit verbeteren en hoe kunt u daar ook als buurt aan bijdragen, als de buurt dat wil. Maar ook dat vraagt ook heel veel gesprek.
En kan je dan toch een voorbeeld geven van wat je dan terugkrijgt uit zo'n buurt?
Dat hangt een beetje van de buurt af natuurlijk. En het verschilt ook per buurtbewoner. Er zijn mensen die gaan helpen. Mm-hmm. Die ook zeggen, leuk dat jullie er zitten. En misschien kun je me nog helpen in mijn voortuin. Of nou ja, weet je zo. Dus die komen met klusjes aan.
Ja, ja.
Maar er zijn ook mensen die het alleen maar ingewikkeld vinden. Dat is ook zo.
Jij schetst allemaal heel mooie en hoopvolle perspectieven. Maar de Jeugdzorg Plus is er nog steeds. Morgen en overmorgen en volgende week ook nog. Welke stappen kunnen daar nu, wij spreken morgen, volgende week, overmorgen, gezet worden om het daar alvast wat beter te maken? Wat kunnen mensen die in de Jeugdzorg Plus werken, morgen al doen om het beter te maken voor de kinderen met wie ze werken?
Nou, waar het in de Jeugdzorg Plus echt heel erg over gaat, is verbinding krijgen met een kind, is relatie krijgen met een kind, echt helpen. Nou, dat doen deze mensen elke dag en dat kunnen ze morgen nog beter doen dan vandaag. En waar het heel erg over gaat, is elke keer samen zoeken naar wat is nou de op maat oplossing voor dit kind. Ook in de zin van waar kan het kind naartoe uitstromen. Dus hou zo'n plaatsing zo kort mogelijk. Ga daar echt met elkaar meteen over in overleg. Van waar gaat dit kind nou uiteindelijk wonen? Is dat thuis of in een pleeggezin of een gezinshuis of een kleinschalige woonvorm? Als je snel perspectief kunt creëren voor een kind, gaat een kind in beweging komen. Dat is wat ze kunnen doen.
Dankjewel, Suzanne. Mijn volgende gast aan tafel, Joost Richard, heeft ook ideeën over alternatieven voor de Jeugdzorg Plus. En hij wil bovendien de Jeugdzorg Plus van binnenuit veranderen. En daar gaan we het om te beginnen over hebben. Welkom Joost, jij bent hoofd zorgpadontwikkeling en innovatie bij VIA Jeugd. En wat doet zo'n hoofd zorgpadontwikkeling en innovatie nou eigenlijk precies? Het is een hele mond vol. Waar begint je werkdag mee?
Welkom, dank dat ik er mag zijn. Mijn werkdag begint eigenlijk met nadenken over hoe kan ik vandaag zorgen dat de zorg een beetje beter gaat. En vervolgens ben ik vooral heel veel bezig met hoe kan ik nou zorgen dat ik vanuit mijn functie, want ik vind dat ik een ondersteunende functie heb, dat ik vanuit mijn functie kan bijdragen aan het ontwikkelen van de zorg. Dus zodat die groepsleider die eigenlijk de zorg levert, dat is onze belangrijkste waarde denk ik, dat die zo goed mogelijk de zorg kan leveren aan onze kinderen. En dat zij zo lekker mogelijk in hun vel zitten, zodat ze de zorg die ze bieden optimaal is of zo. Dat is waar ik continu aan denk, als ik denk aan wat moet ik doen.
Hoe lang zit je zelf al in de Jeugdzorg Plus?
Ik ben begonnen in de Jeugdzorg Plus in 2011 als gedragswetenschapper. Dus toen heb ik als behandelcoördinator op de groep gestaan, met name bij meiden. En vervolgens ben ik een uitstapje gaan doen naar de justitiële jeugdzorg. Daar heb ik ook gewerkt als gedragswetenschapper. En toen ben ik teruggegaan naar de Jeugdzorg Plus.
Wat heb je van die twee eerdere ervaringen meegenomen naar de Jeugdzorg Plus?
Dat het ontzettend ingewikkeld werk is. Waarbij je voortdurend moet nadenken over dat wat je vanuit, noem maar even het beleidskader, oplegt aan de zorg. Dat wel moet passen. En dat is eigenlijk voortdurende balans. En wat ik heb meegenomen is dat je dus heel goed moet luisteren naar mensen die op de groep staan. En ook heel goed moet luisteren naar jongeren om te bedenken wat goed is. En niet zoveel moet, zelf op je kantoortje moet bedenken hoe het moet. Maar je moet vooral in gesprek gaan om erachter te komen.
Mm. En dat bedoel je ook als je zegt wat het beleidskader doet moet passen. Dan bedoel je dat je goed moet luisteren naar de werkvloer, even zo noemen, de mensen die daar staan. En naar de jongeren met wie zij werken. En voor wie het eigenlijk allemaal doet.
Ja.
Jij zit nu dus als het ware aan de andere kant, als ik het zo mag zeggen. Want je staat niet meer op een groep. Maar toen je er nog wel op stond, lang geleden, maar niet zo lang geleden, om niet meer te weten, wat je toen opviel.
Wat mij opviel.
Waar liep je zelf tegenaan? Misschien moet ik de vraag wel preciezer stellen.
Wat ik altijd ingewikkeld vind en nog meer vond, is een deur dichtdraaien. En dat klinkt misschien heel gek, maar ik vraag altijd nog aan mensen, hoe vind je het om een deur op slot te draaien waar een jongere achter verblijft? En dan zeggen mensen vaak, het went. En dat vind ik altijd schrikken, want dat zou niet moeten wennen. En ik dat probeer ik altijd nog vast te houden. Dat gevoel dat je een deur dichtdraait waar een jongere achter verblijft. Dat vind ik zoiets onnatuurlijks. Dus dat is waar ik vaak nog aan terugdenk. Aan dat gevoel van op de groep staan en een deur achter iemand dichtdraaien.
En even voor de goede orde. Dan heb je het vooral over een individuele deur voor een individueel kind. Want ja, in feite zitten de kinderen in de jeugdzorgplus natuurlijk ook achter een hele grote gesloten deur. De hek, ja, en het prikkeldraad. Ja. Hoe vind je dat?
Je bedoelt dat ze achter, dat ze als groepje ook opgesloten,
ja, ja,
zitten.
Ja, dat bedoel ik.
Dat ze als groep opgesloten zitten, dat vind ik eigenlijk jammer. En dat is waar we tekortschieten in de zorg. Ik vind eigenlijk dat heel erg symbool staat voor datgene wat we niet kunnen. En dat wat we niet kunnen, lossen we op door een hek neer te zetten en daar wel of geen prikkeldraad op te maken. En dat is volgens mij, maken we een soort van fysieke barrière, omdat we de relationele veiligheid niet goed kunnen bieden in de jeugdzorgplus.
Ergens is dat misschien een beetje begrijpelijk als je kijkt naar, er staan twee groepsleiders op 8 jongeren. Aan die jongeren hebben ze hun handen vol natuurlijk. En die groepsleiders, die moeten ook heel goed weten hoe ze met die jongeren om kunnen gaan. Mm-hmm. Dat is misschien niet altijd het geval gezien hun achtergrond en hun opleiding. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, nou, je ziet wel, wat je ziet is dat er een verdikking komt in de jeugdzorgplus. Dus de gemeenten sturen heel erg op afbouw van bedden, minder gebruik maken van de jeugdzorgplus. En je ziet dat ook lukt, hè? Het aantal plaatsingen neemt af. Maar datzelfde zie je gebeuren bij de GGZ, die hebben dezelfde opdracht. En wat je ziet is dat het clubje wat nog overblijft, waar de jeugdzorgplus voor is bedoeld, krijgt wel steeds heftige en steeds zwaardere problematiek. En als ik kijk naar 10 jaar geleden, dan had je misschien wel dezelfde soort kinderen, maar dan had je op een groepje van, 8, 9, 10 kinderen, had je zeg maar 2 met een heel intensieve zorgvraag. En dan liepen er 4 rond, waarbij je dacht, die moeten we goed stevig begeleiden. En die overige, ja, die, daarvan kun je je afvragen, is hier de jeugdzorgplus nou voor bedoeld? Maar die zorgde wel in zo'n groep voor wat meer ruimte. En die laatste groep, die is eigenlijk weg en die is vervangen voor intensieve zorg. En dan zie je dat het heel snel gaat knellen op het moment dat je met 8 kinderen op een groep gaat zitten met 2 begeleiders.
Dat is dan sowieso veel, maar dan heb je misschien, als je het zo schetst, ook andere of extra expertise nodig om daar goed mee om te kunnen gaan.
Ja, je ziet dat de afbouw in de GGZ maakt dat die groep sneller in de jeugdzorg plus komt. En dan, als ik kijk hoe dat bij ons is geregeld, dan zien wij dat we een hele nauwe samenwerking hebben met onze GGZ-partner in de buurt. Maar dat voorheen anders was. En dat je ook wel ziet dat ze daar moeten toegerust zijn om die heel complexe zorg te bieden. En psychiatrisch en gedragsproblematisch. En vervolgens lukt het daar niet. En dan worden ze, even flauw gezegd, over de schutting gekieperd.
Wat kun je in zulke omstandigheden dan van groepsleiders eigenlijk verwachten?
Wat je van ze kunt verwachten en wat je van ze moet verwachten, dat ligt dan wel ver uit elkaar. Wat dan gebeurt, is dat die groepsleiders zich heel snel onthand voelen. Want die willen heel graag de beste zorg leveren. Want het zijn echt, één voor één zijn het allemaal toppers. Die staan iedere dag op een groep met 8 kinderen. Het is ontzettend ingewikkeld werk, maar dat wordt nog ingewikkelder op het moment dat daar jongeren bij zitten die ernstige psychische problemen hebben, bijvoorbeeld psychotisch worden, of ernstig depressief zijn en suicidaal. En wat je dan ziet gebeuren is dat die groepsleiders gewoon niet goed snappen hoe ze daarmee om moeten gaan. Ze willen het wel heel graag, maar ze snappen niet zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan. En dan mis je eigenlijk een intense samenwerking met de GGZ. Dan mis je vanuit de achtergrond van die groepsleiders, dat zijn meestal mensen die social work hebben gestudeerd bijvoorbeeld. Daar zit gewoon maar een hele kleine psychiatrische component in. Dus die weten gewoon niet zo goed wat we moeten doen. Dus je kunt er wel een hele hoop verwachten. Mm-hmm. Ja, als ik van jou verwacht om morgen een huis te timmeren of te bouwen, dan ben je misschien wel heel handig en heel intelligent, maar dat kun je toch gewoon nog niet.
Dus wat gebeurt er dan eigenlijk in de praktijk?
Dan overvragen we ze.
Ja. En wat is daar dan het effect van voor hun handelen?
Het effect van dat overvragen is dat zij daarmee niet optimale zorg kunnen bieden aan jongeren.
En waar drukt zich dat in uit? Wat gebeurt er dan op bepaalde momenten?
Ik denk dat je dan die symbolen ziet die ik eerder beschreef van die hekken. En dat je meer grijpt naar, als je niet meer weet wat je moet doen, dan ga je naar veiligheid handelen. En die veiligheid zit hem vaak door beperkte middelen in, ja, dan toch kiezen voor jongeren toch even op zijn kamer zetten. Of toch ergens plaatsen waar die liever even niet, of waar je zelf eigenlijk liever niet wil dat die zit. In een separeerruimte of zoiets.
Want daardoor kan je, zeg maar, de groepsdynamiek misschien een beetje doorbreken. Door er één iemand uit te halen. En kan zo'n groepsleider het voor zichzelf ook veiliger maken.
Ja. Ja,
maar het is niet wat jij wilt, bijvoorbeeld.
Nee, het is niet wat ik wil. Maar ik weet ook zeker dat het niet is wat die groepsleiding wil. Want als je met ze spreekt, dan zeggen ze, we weten gewoon niet hoe we het anders moeten oplossen. En de oplossing is heel simpel, hè? Of heel simpel. Dat klinkt
nou, vertel, maar, vertel. Nou,
de oplossing is dat je zorgt dat er altijd iemand beschikbaar is om in crisisgevallen met zo'n jongere aan de slag te gaan. En dat er niet één is, maar twee. Maar het team is zo krap opgezet dat daar gewoon nu de ruimte niet voor is. Dus dat is gewoon, als wij de mogelijkheid hebben om bij alle jongeren die dat vragen, een extra groepsleider of twee extra groepsleiders bij te zetten, zodat je ze niet alleen hoeft te laten, dat je ze niet hoeft te separeren, dan kun je, denk ik, in 95 tot misschien wel 100% van de gevallen kun je dat op die manier aanvliegen en tekenen. En dan zorg je voor relationele veiligheid en niet voor fysieke veiligheid. Dat is echt een groot verschil.
Dus je zegt een extra iemand erbij. Ik kan me ook voorstellen dat als mensen relatief lang werken, dat het op een gegeven moment ook een soort gewoonte is om met jongeren op een bepaalde manier om te gaan. Mm-hmm. En dat je daar, nou, dat daar ook wat werk te doen is.
Ja, ja. Jeugdzorg Plus is natuurlijk ontstaan vanuit de JEI. En de JEI heeft toch een iets ander beleidskader dan Jeugdzorg Plus. Ook een ander wettelijk kader. En daar staan, ze zijn nu heel erg bezig met de harmonisatie van de jeugdwet en de beginselenwet. En daar willen ze iets voor gaan samenvoegen. En daar wordt bijvoorbeeld nog de mogelijkheid geboden om iemand disciplinair een week op een strafcel te plaatsen. Nou ja, als dat soort termen nog in de wet staan.
In de JEI hebben we het nu over, hè? Even voor de goede orde.
Dat is nog in de JEI. Maar als je ziet dat daar de Jeugdzorg Plus van afstamt, dan snap je ook wel waarom vanuit een behoorlijk repressief kader nu toch wel een veel meer zorgend kader gewerkt wordt. En dan snap je ook waar bepaalde gedragingen en patronen en cultuur vandaan komt.
Dus je gaat, zeg maar, het idee dat straffen echt helpt, dat is er nog wel een beetje ook in de Jeugdzorg Plus.
Dat wordt minder. En ik denk wel dat medewerkers steeds beter begrijpen dat straffen alleen echt helemaal niks helpt. Mm-hmm. Dus ja, straf heeft echt wel een effect. Want ja, kijk naar hoe je kinderen opvoedt. Dat gebeurt niet alleen maar met belonen. Die begrens je ook wel ergens. Mm-hmm. Maar de straf moet vooral in verhouding zijn. En die moet een beetje tot doel hebben dat iemand snapt waarom die gestraft wordt. En als hij dat snapt, dan ontstaat er ook zoiets als, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Als je snapt waarom die gestraft wordt, dan is hij er vaak ook wel mee eens. Als je jongeren vraagt, goh, je hebt dit en dit gedaan, wat zou er moeten gebeuren? Dan verzinnen ze zelf best wel vaak al iets bestraffends. Mm-hmm. Dus het is een beetje zonde dat we daar dan nog iets bovenop leggen.
Zij zitten zelf ook in zo'n situatie waarschijnlijk dat ze vooral met ook thuis gezien hebben. En ook elkaar, zeg maar, als het ware straf geven.
Ja.
Terwijl ik kan me ook voorstellen dat je dat op een andere manier. Bijvoorbeeld, je hebt ergens ook gezegd van, je moet durven verliezen ook. Mm-hmm. En je moet durven de controle loslaten.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Ja, dat komt heel erg vanuit de methodiek geweldloos verzet. Hè. Dat is een methodiek die we heel, heel belangrijk vinden in de Jeugdzorg Plus. Omdat die eigenlijk tegenovergestelde beweert dan wat er heel lang is gedaan. Hè. Jongeren die, ergens wordt er grip verloren op die jongeren. En wat ons systeem, we hebben ons systeem zo gebouwd dat wij de controle steeds meer over gaan nemen. Dus eerst ga je van je huis naar een open groep. En dan lukt het daar niet. En dan ga je naar een gesloten groep. En dan, en iedere keer, hoe vreemder gedrag je laat zien, hoe meer controle wij van je afnemen. Mm-hmm. En dat werkt niet. Want je begint in een soort geweldspiraal waar je niet uitkomt. Dus je moet, als je in de Jeugdzorg Plus werkt, moet je snappen dat je kleine dilemma's en kleine interacties met jongeren ook moet durven verliezen. Dus als een jongere met zijn voet op de bank gaat liggen en jij zegt, haal je voeten er eens af, en die jongere die doet dat niet, dan moet je dat even kunnen verdragen. En dan moet je niet zeggen, oh, als je nu niet je voeten dan...
Het is heel kleins wat je nu noemt. Ja, gaat het echt over zulke kleine dingen?
Maar soms gaat het over zulke kleine dingen. En het gaat ook over grotere dingen, maar heel veel problemen in groepen ontstaan bij dit soort kleine dingen. Die ontstaan bij klein irritant gedrag waarvan je als groep zijn denkt, shit, hier moet ik eigenlijk op reageren. Want als ik dat niet doe, ja, dan verlies ik de regie over deze groep.
Het hek van de dam of zo.
Het hek van de dam, dat soort dingen. En ja, wat als ze dat allemaal doen, hoor je dan wel eens.
Oh ja, strak houden die handen.
Ja, ook wel een beetje vanuit het idee, ja, wat nou als die groep, als een soort van groep tegen ons gaat. Hè? Dus dan krijg je zo'n soort bijzij. En je probeert eigenlijk, ja, met de methodiek geweld als zet, probeer je te denken, oké, ik kan dit trucje met die voeten, dat kan ik wel even verliezen. En zo zijn er ook grotere dingen waarvan je moet durven verliezen van de jongeren, om hem uiteindelijk, doordat je zegt, goh, ik vind het wel vervelend dat je dit zo doet, ik zou graag willen dat je je aanpast, en dat herhaal je alleen maar, dat die jongen uiteindelijk zelf dat gedrag aanpast en dat je hem dan beloont. En dan hoop je dat zo'n jongen snapt dat dat het gewenste gedrag is. Dus als je niet heel veel energie gaat steken in het negatieve gedrag, maar dat je vooral bekrachtigt op dat positieve gedrag waarin ze zelf die verandering hebben gemaakt.
Ja, en jij ziet ook dat dat werkt in de praktijk.
Dat werkt. Dat is heel erg moeilijk. Het is echt heel erg moeilijk, maar het werkt
wel. Kost tijd,
wel.
Kost energie waarschijnlijk, maar ja, de andere kant kost ook energie natuurlijk. Ja. En toch, tegelijkertijd willen we eigenlijk helemaal niet dat die kinderen in Jeugdzorg Plus terechtkomen.
Nee.
Wat zou je het liefste doen om ze te helpen?
Nou, als je overnieuw zou mogen beginnen.
Ja, opnieuw, helemaal opnieuw.
Als je opnieuw zou mogen beginnen, dan zou je de Jeugdzorg Plus denk ik gewoon dicht moeten doen. Zou je niet moeten laten bestaan. En dan wil je eigenlijk dat het probleem begint ergens bij ouders die zeggen, help, ik red het niet meer. Om welke reden dan ook. En de meeste ouders, of ik denk alle ouders, die hebben alle goeds over voor hun kinderen. En eigenlijk wil je dat gaan ondersteunen. En ook als dat heel veel tijd, heel veel energie en heel veel geld kost, dan moet dat daar gebeuren. En dan moet dat niet op een groep.
Dus wat ga je doen dan? Wat zou zeg maar jouw ideale oplossing zijn? Je krijgt gewoon die hele zak met geld en die mensen en die expertise. Joost Richards, los ons probleem op.
Ja, dat is wel een grote verantwoordelijkheid meteen. Maar ik heb wel eens genoemd wat slim zou zijn, is dat we de zorg veel meer naar thuis zouden brengen. En dan loop je al tegen heel ingewikkelde bezwaren aan. Moeten die groepsleiders daar dan ook slapen? Want je wil eigenlijk dat die 24 uur beschikbaar zijn. Dus dan heb ik het wel eens gehad over een soort van behandelbus. Die je dan voor het huis zet van die mensen die, zodat je echt nabij bent, 24 uur per dag betrokken bent. En op misgaat dat je meteen kunt ingrijpen. Maar ook dat je elkaar kunt afwisselen. Dus je wil ook dat dat niet op één persoon, op één behandelaar hangt.
Mm-hmm.
Maar dat daar een teampje, dus eigenlijk een behandelbus waar een teampje in zit. Die kunnen roleren, kunnen ingrijpen, kunnen meedenken. Eigenlijk wil je dat je die ouders opnieuw of daarnaast gaat staan om ze op te leiden met hoe gaan we nou met dit probleem om.
Oké, dus 24 uur zorg voor de deur. En wie zit er dan in dat team?
Daar zitten mensen in die met een harte hulpverlening ingaan. Dus er zitten mensen in die snappen dat zorg niet eindigt om 5 uur.
Ik bedoel eerlijk gezegd, dat snap ik qua mentaliteit, maar ook qua expertise. Wie heb je allemaal nodig? Want als je in zo'n gezin staat, kom je waarschijnlijk ook allerlei andere problemen tegen, waarvan het best wel handig is als die ook opgelost worden. Schulden, misschien psychische problematiek bij de ouders.
Ja, dat moet een soort touringcar worden.
Slecht huis. Ja, het wordt heel groot voor dat.
Ja, wie moet er daarin? Nou ja, ik denk dat de mentaliteit belangrijker is dan de functie. Kijk, voor sommige problemen heb je een psychiater nodig. En voor sommige problemen heb je een goede traumatherapeut nodig. En voor sommige problemen een hele goede gezinstherapeut. Maar die moeten allemaal vanuit een bepaalde mindset daar werken. En niet vanuit een bepaalde titel. En dat is volgens mij wat er nodig is. En hoe groot die touringcar daar moet worden. En wie daar precies allemaal in moet zitten. Daar moet je me nog iets langer de tijd voor geven om daarover na te denken.
En hoe lang die moet blijven staan.
En hoe lang die moet blijven
wanneer
staan.
Wanneer kan die een beetje weg? Want je gaat dat natuurlijk ook afbouwen op een gegeven moment. Ook in jouw, nou zelfs in jouw ideale model. Want het doel is natuurlijk dat de mensen het weer zelf kunnen.
Ja, ik denk dat je kunt dat. Je kunt afbouwen. Iemand leerde mij ooit dat je pas leert, dan moet je een beetje vergelijken met zwemmen. Dus je geeft iemand 10 kurkjes om op te drijven. En dan drijft hij lekker en dan haal je 1 kurkje weg. En dan moet je net een beetje trappen. En dan zo kun je langzaam leren zwemmen. Dus ik denk dat we vanuit die metafoor moeten denken van oké, je geeft een familie eerst 10 kurkjes. Dan hebben ze het even fijn. En vervolgens trek je een kurkje weg. En op het moment dat ze daarmee leren zwemmen met die 9, dan haal je er weer een weg. En zo bouw je het af. Maar je moet wel toewerken naar iets van afbouw. Maar aan de andere kant moet je ook niet te snel af willen bouwen. Omdat dat nou eenmaal de bedoeling is. Of omdat er nou eenmaal maar een arrangement is wat 6 maanden loopt. En ja, dan kun je niet 8 maanden voor de deur blijven staan.
Soms moet er misschien weer een kurkje bij, hè? Dat kan ook.
En er moet soms een kurkje bij, ja.
Hoe realistisch is dit perspectief?
Ik denk dat het moet kunnen op het moment dat je het systeem drastisch verandert. En dat zit hem niet alleen hierin, hè. Dat zit hem ook er is een bureau jeugdzorg of GI's zijn er. Er is een raad voor de kinderbescherming. Er is Veilig Thuis. Er zijn allemaal organisaties die zich bezighouden met kinderen. En die werken allemaal keihard. En die zijn allemaal heel erg druk. Ik denk als we dat nou eens proberen te verenigen.
Bundelen. Krachten
proberen te bundelen. Want als een gezinsvoogd 40 casus heeft. En iemand van de raad van de kinderbescherming heeft 40. En die doen allemaal echt wel heel hard hun best. Als ze nou zeggen, nou, laten we daar eens mee stoppen. Laten we eens 1 iemand aanstellen die daar echt de tijd voor kan nemen. In plaats van 4 mensen eromheen zetten die allemaal een klein beetje tijd ervoor hebben. Dan kunnen we het denk ik wel oplossen.
En heb je ook nog wel wat te maken met de gemeente, denk ik. Met de wijk, sociale wijkteams. Ja. Misschien te maken met de politiek.
Ja.
Krijgen die er ook nog achter, denk je? Achter je plan? Achter je ideaal?
Ik denk dat ze er uiteindelijk zullen ze iets moeten. Dus we zullen met de hele jeugdzorg zullen we een kant op moeten die anders is dan nu is. En ja, systeemwijzigingen horen daarbij. Maar er horen ook mentaliteitswijzigingen en ook maakbaarheidsdenken hoort daarbij. We moeten stoppen met denken dat we alle problemen kunnen oplossen. Sommige dingen horen ook gewoon bij het leven. En dat is ook iets waar we denk ik als maatschappij een duidelijke opdracht voor hebben. Dus dat we moeten stoppen met denken dat alles maar ideaal moet. Stoppen we als ouders met curlen, zodat onze kinderen allemaal een vlekkeloos en glad bestaan hebben. Sommige dingen zijn, het leven is gewoon soms ook gewoon kut. En ja, dat hoort er dan gewoon bij. En dat moeten we ook accepteren. En dan moeten we ook gewoon van denken, ja, daar kun je van groeien weer.
Je hebt ons veel food for thought gegeven. Joost, dankjewel. Dit was de eerste aflevering van Stroom Op. Een 8-delige podcastserie waarin we onderzoeken hoe we de jeugdhulp kunnen verbeteren. Aan deze aflevering werkten mee Suzanne Terwij, Joost Richards, Jochem Tamus en Melu van Hintem. Stroom Op, podcast voor steeds betere jeugdhulp, wordt gemaakt door Stroom Op samen met BGZJ, branches gespecialiseerde zorg voor jeugd. De 8 afleveringen vormen de aanloop naar Stroom Oploop, het hybride congres voor jeugdhulpprofessionals die verder willen kijken en dieper willen graven om de jeugdhulp te verbeteren. Je kunt je voor dit congres gratis aanmelden via de website bgzj.nl.